Amen. Jullie mogen plaatsnemen. God is goed. Amen, amen. Iemand zei ooit laten we het jaar 2020 opnieuw opstarten. Het heeft een virus. En dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat God ook niet doen. Maar weet je wat God wel gaat doen? Hij geeft een omkeer. En God kan ook een omkeer brengen in een moeilijke situatie. En weet je wat God ook doet? Hij herstelt de verloren jaren. De jaren van waar de kaalvreter weggenomen heeft. De jaren die van verlies en alles. God wil dat herstellen. God wil jou teruggeven wat je verloren hebt. Absoluut. Ik wil beginnen met een verhaal wat ik gehoord heb van mijn tandarts. Een heel apart iets. Als inleiding van mijn preek. Ik had een tandarts in Amsterdam. En die vertelde mij een heel apart verhaal. En een jonge vrouw kwam regelmatig naar die tandarts toe. En zij vertelde, ze poetste haar tanden 3 keer per dag. Ze was aan het flossen ook altijd. Maar desondanks had ze heel veel gaatjes. En zij snapte er niets van, de tandarts snapte er niets van. En zo de tandarts probeerde uit te zoeken wat er aan de hand was. En die vroeg op een gegeven moment, wat eet je zo? Nou ja, ze zei dat ze heel gezond had. Hè, en waaronder ook 3 grapefruits elke dag. 3 grapefruits. En nadat ze die zure grapefruits had, ging ze haar tanden poetsen. En wat bleek nou dat ze dat glazuur, dat wordt heel kwetsbaar als je die zure, je tandglazuur wordt heel kwetsbaar als je zo'n zure grapefruit daarna eet. En daardoor kreeg ze al die gaatjes. Nou goed, dit is het verhaal wat mijn tandarts mij vertelde. De preek vanochtend heette, en je dacht dat je zo goed bezig was. Heel toepasselijk. Je dacht dat je zo goed bezig was. Nou, hoe vaak zijn wij niet 100% overtuigd van iets, dat het waar is en dat het hoort en dat het goed is, en dan blijken we het helemaal mis te hebben. Komt het alleen bij mij voor, ook, of soms ook bij jullie? Helaas heb ik dat zeker ook meegemaakt. En soms kan je achteraf erover lachen en je denkt van, oh, oké. Maar soms heeft het ook grote consequenties als je het helemaal mis hebt gehad. Nou, ik wil natuurlijk preken en spreken over de grote apostel Paulus. Paulus. Nou, Paulus die heette eigenlijk, ja, die heeft vier namen in de Bijbel. Maar zijn echte naam die hij bij geboorte gekregen had was Shaul. Shaul. Maar nou, het heet dan Saul, Saulus, Paulus. Nou, gaan we zo meteen allemaal bekijken hoe dat komt. Maar hij was een farizeer. Een religieuze fanaticus. En hij kende de Bijbel, de toenmalige Bijbel, het Oude Testament, kende hij uit zijn hoofd. En hij volgde alle wetten en regeltjes van de Bijbel ontzettend nauwkeurig na. En hij zei dan over zichzelf in Filippenzen 3 vers 5. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. En behoor tot het volk van Israël. Tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër. Met de wetsopvattingen van een farizeer. En heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Nou, Saulus vond het opkomen christendom een groot gevaar. Hij zag dat steeds meer Joden, ook heidenen, maar waar zijn zorg was vooral de Joden die zich steeds meer bekeerden tot Yeshua, tot Jezus. En dat was een grote zorg voor hem. En hij besloot daarom om christenen, die mensen die Jezus gingen navolgen, om die hardhandig te onderdrukken. Hij kreeg zelfs een mandaat om naar Damascus te gaan, om in Damascus christenen te vervolgen. Nou ja, Damascus is vandaag de hoofdstad van Syrië. En Damascus kent een lange, lange geschiedenis van christenvervolging tot op de dag van vandaag. Damascus. Onderweg naar Damascus gebeurt er iets buitengewoons. Nou, dat gaan we zo meteen lezen. Het is heel opmerkelijk dat het bekeringsverhaal van Paulus 3 keer voorkomt in het boek Handelingen. 3 keer. Nou, de eerste keer is het geschiedenis. Er wordt verteld wat er gebeurt. Het gaat helemaal in de lijn van het verhaal van de handelingen van de apostelen. En de volgende 2 keren is het Paulus die aan het vertellen is, aan een getuigenis aan het geven is, hoe hij tot geloof is gekomen. Nou, dat eerste keer, de geschiedenis daarvan, lezen we zometeen Handelingen 9. En apart genoeg, Handelingen 9 is gedateerd, schat men in, dat is ongeveer 36 jaar na Christus. Het jaar 36. Nou, Jezus was geboren zeg maar in het jaar 0, misschien iets daarvoor, iets daarna. Jezus was gekruisigd toen hij 30 jaar oud was. En hij is gekruisigd, opgestaan, naar de hemel gegaan. Nou, dat is rond 30. En nu zijn we in het jaar 36. De gemeente is heel jong. Het is een jonge, prille gemeente. Moet je nagaan, de kerk van Jezus Christus is maar 6 jaar oud. Maar het verspreidde zich enorm. De invloed was ongelooflijk. En opvallend is dat, dat de Joden en de niet-Joden in die tijd nog niet christenen werden genoemd. Ze werden aanhangers of volgelingen van de weg genoemd. En later pas in Antiochië lezen we dat ze voor het eerst daar christenen genoemd werden. En sindsdien heten de volgelingen van Jezus christenen. Maar in het begin heten ze de aanhangers van de weg of de volgelingen van de weg. Waarom? Omdat Jezus gezegd had, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, we gaan dus lezen over Shaul, Saul, Saulus, Paulus, allemaal dezelfde persoon. Handelingen 9:1. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij, en hier komt het, de aanhangers van de weg, de christenen, die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Boah. Mannen en vrouwen gevangen nemen, puur omdat ze Jezus navolgen. Saulus was geen lievertje. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Nou, de mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Saulus was in totale shock. Zijn wereld stond ondersteboven. Het was alsof hij in de verkeerde film zat. Dus alles was precies omgekeerd als hij dacht. Jullie moeten goed begrijpen dat Saulus echt dacht dat hij goed bezig was. Hij dacht, ik doe het werk van de Heer. Hij dacht, God vraagt van mij dit te doen. Hij dacht dat God van hem vraagt om christen fanatiek te vervolgen. En hij was zo overtuigd van zijn waarheid. Hij dacht echt, ik ben goed bezig, dit moet ik doen. Hij zag namelijk het christendom als de kerk als iets gevaarlijks dat met hardhandig bestreden moest worden. Nou, Paulus geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God waarin wij ook geloven, de scheppergod. Hij geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij geloofde niet dat Jezus Christus de Messias was. En daar op de weg naar Damascus. De weg naar Damascus. Ja, dat is een beetje een synoniem geworden. De weg van Damascus is synoniem geworden voor een weg van totale omkeer. Een weg van verandering. Een weg van bekering. Dus op de weg van Damascus had Paulus haat, boosheid. Hij wou mensen gevangen zetten. Ja, die Saulus was geen lievertje. Maar op de weg terug, toen hij Damascus verliet, had hij opeens liefde, compassie. En nu wou hij mensen vrijzetten. Hij wil mensen naar Jezus Christus leiden. Wat een verandering. Ongelooflijk. Een totale omkeer van denken. Een totale omkeer van hart. Er is iets geweldigs groots gebeurd. Iets wat zijn hele leven veranderd heeft. Deze metamorfose kwam doordat hij een ontmoeting had met Jezus Christus. Hij die zei, zie, ik maak alles nieuw, heeft het leven van Paulus totaal veranderd. Ja, daar op de weg naar Damascus werd Saulus plotseling omstraald door een groot licht. En hij hoorde een stem uit de hemel. Saul, hè, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hè, dat is toch interessant, mij. En Saul antwoordde, wie bent u, Heer? Nou, dat is eigenlijk bizar. Laat dit eventjes gewoon tot je doordringen. Wat hier gebeurt. Wie bent u, Heer? Saulus blijkt God helemaal niet te kennen. Hij kent God helemaal niet. Ja, hij had kennis van God. Hij was een hoog opgeleide theologische professor. Hij had God zijn leven lang bestudeerd. Hij kon de Bijbel uit zijn hoofd. En hij wist alles over God. En al de verhalen kende hij. Hij bestudeerde God. Maar Saulus had geen relatie met God. En ondanks dat hij zoveel gestudeerd had over God en wist over God, en dan spreekt God en dan weet hij niet wie hij is. Wie bent u, Heer? Hij kende God helemaal niet. En lieve mensen, kennis zonder relatie is gewoon dood. Het is eigenlijk niks waard. Religie zonder relatie is dood. Religie zonder liefde is levensgevaarlijk. En dat kan tot verschrikkelijke dingen leiden. Dat weten jullie ook. Dus Saul zegt, wie bent u, Heer? Wie bent u? Het antwoord dat hij hoorde uit de hemel was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Zie, in het christendom, in de kerk, draait het om een persoon. De persoon Jezus Christus. Hij is het middelpunt. Hij is de verlosser, de redder. Hij is de Messias. Hij is de mens geworden God. Hij is de opstanding en het leven. En daarom is christendom veel meer een relatie dan een religie. En ik heb niks tegen religie, want religie zijn de handelingen. Preken is religie, zingen is religie, bidden is religie. Maar religieus, daar heb ik wat problemen mee. De religie hoort erbij en ook Jacobus zegt later van echte religie is zorgen voor de wezen en de vaderloos, voor de arme mensen, zorgen voor mensen. Dat is het passie, dat is echte religie. Dus ik heb niks over religie, het ligt aan wat je bedoelt met dat woord natuurlijk. Maar christendom als het gaat om een persoon Jezus Christus, om een relatie met Jezus. En mijn vraag ook vanochtend aan jullie is, heb jij een persoonlijke relatie met Jezus Christus? Als hij jou zou roepen, moet jij dan zeggen, hé, wie ben jij? Wie is deze stem? Of weet jij van, oh, dit is mijn Heer die roept. Dit is mijn Jezus die roept. Halleluja. Ken jij Jezus al? Heb jij een persoonlijke relatie met Jezus? Zo niet, verlaat deze ruimte niet voordat jij jouw leven aan God gegeven heeft. Ik wou dit preken in het park. Ik wou zeggen, verlaat het park niet voordat je die persoonlijke relatie met Jezus gemaakt hebt. Je mag het, je mag gewoon roepen tot God de Heer. Nou, hier zijn wij. Maak die persoonlijke beslissing ook om Jezus na te volgen. Nou, Paulus was een hele intelligente, slimme man. Hij had dus heel veel kennis. Hij bestudeerde de Bijbel dag en nacht. Maar had dus geen relatie met Jezus. En uiteindelijk vervolgde hij de kerk en deed hij het omgekeerde wat God eigenlijk wou van hem. En Jezus nam dat, hier zien we dat, Jezus nam dit persoonlijk op. Hij vatte dit persoonlijk op, wat Saul aan het doen was. Jezus zei, Saul, waarom vervolg je mij? Jezus zei niet, waarom vervolg je de kerk? Waarom vervolg je mijn gemeente? Waarom vervolg je deze mensen? Jezus zei, waarom vervolg je mij? En lieve gemeente, jullie mogen allemaal weten. Jullie mogen echt weten. Als mensen jullie vervolgen, beledigen, afwijzen, dan wijzen ze Jezus af. Als jij iets over de Heer vertelt en mensen lachen jou uit, dan lachen ze Jezus uit. Als mensen jou afwijzen, dan wijzen ze Jezus af. En Jezus neemt dat persoonlijk op. Nou, Saul kende God niet en kon alleen maar zeggen, wie bent u, Heer? En de ironie hiervan is dat Saul bij zijn geboorte de naam gekregen heeft van de grote koning van Israël. En wie was de eerste koning van Israël? Dat was Saul. Saul was de eerste. David was zeg maar de tweede koning van Israël. Maar koning Saul uit de stam Benjamin was de eerste grote, was de eerste koning van Israël. En dus zowel koning Saul, Oude Testament, als deze Saul, die later Paulus gaat heten. En deze Saul komen allebei van de stam Benjamin. En Saul, of als ik het in het Hebreeuws uitspreek, Shaul, is hem eigenlijk een prachtige naam. Weet je wat dat betekent? Shaul betekent de gevraagde, of de geroepene. Is dat niet apart? Dat is toch heel opmerkelijk. Hier lezen we de levende God, Saul roept. Shaul wordt geroepen. De geroepene wordt geroepen. En deze roeping was heftig. Het was heftig. Jezus zei, waarom vervolg je mij, Saul? Saul, waarom vervolg je mij? Saul, waar ben je mee bezig? Je wilt God dienen, maar je vervolgt zijn gemeente. En ja, Saul was geen lieve jongen. Hij was agressief, wreed, liefdeloos, ongenadig. Maar waarom riep God Saul dan? We lezen dat Jezus Nathanael riep. En daar staat van, oh, hij was echt een rechtvaardig iemand. En dan riep God Petrus, Matthäus, Thomas. Waarom riep God zo'n slecht mens als Saul, die mensen in de gevangenis stopt? Waarom doet God zoiets? God roept de goede mensen, toch niet slechte mensen? Nou, dit fenomeen van God wordt in de Bijbel omschreven met het prachtige woordje genade. Dat is genade. God is een genadige God. God is zo genadig. Hij roept mensen van elke achtergrond, wat je ook gedaan hebt. Iedereen mag naar Jezus komen. Hij roept ook jou. God roept jou. En bijzonder is dat Paulus later ook in zijn brieven aan de verschillende gemeentes het heel veel over genade heeft. En waarom? Ik denk ook dat hij dat aan zijn eigen leven, aan zijn eigen lijf, genade ervaren heeft. God heeft hem geroepen, ondanks dat hij zo'n slechterik was. Ondanks dat hij zo liefdeloos was. Ondanks dat hij zelf zo ongenadig was tegen mensen. Vrouwen en mannen in de gevangenis stoppen, omdat ze Jezus navolgden. En hij heeft genade mee ervaren. Prijs de Heer. Jij mag ook genade ervaren. Ik geloof ook dat je genade hebt ervaren ook. Dus ondanks ook dat Saul zo'n mooie naam is, de geroepene, veranderde zijn naam, ik denk dat hij zijn naam veranderde in Paulus. Nou, waarom is deze naamsverandering? Het is toch heel apart. Paulus, moet ik heel eerlijk zeggen, is helemaal geen mooie naam. Weet je wat Paulus betekent? Paulus betekent klein, of kleine man, of betekent gering. Dus waarom die naamverandering? Nou, ten eerste, die us-eindiging is een Griekse eindiging. Hè? Dus dat is met Petrus, Johannes. Die hebben allemaal, die Hebreeuwse jongens hebben allemaal opeens zo'n Griekse eindiging gekregen. Voor Paulus werd geroepen vooral voor de heidenen, de niet-joden te preken. Dus was het ook makkelijk, hè, als je al Saulus. Paulus was een beetje gangbaarder. Dus misschien heeft hij zich daarom gewoon Paulus laten noemen. Omdat, hey, ik ben geroepen voor de heidenen. Dus daarom heet ik van nu af aan Paulus. Maar misschien is er ook wel een andere reden. Misschien wou hij vroeger wel, maar nu niet meer op koning Saul lijken. Koning Saul uit het Oude Testament, die goed begon, maar slecht eindigde. En als je toch ook koning Saul dat verhaal leest, dat indrukwekkende verhaal, een grote kerel. Ja, hij was juist een grote kerel, een knappe kerel wordt gezegd. Maar hij luisterde altijd naar wat mensen wouden en niet naar wat God wou. Hij is typerende man die in het vlees leeft. En ook dat is zo'n thema. Vlees en geest is ook zo'n thema van Paulus in de brieven van Galaten en Romeinen. Dus wie weet, we weten het niet. Dit is even gissen. Maar misschien heeft hij ook wel weer daarvan afstand nemen. Van ik wil niet die naam hebben van koning Saul, naar wie hij waarschijnlijk ook benoemd was. Paulus, Saulus, had een machtige ontmoeting met God. En door dat felle licht werden de ogen van Saul verblind. Hij kon even niet meer zien. Het beeld ging even op zwart. Even zwart. Kon niks meer zien. Een soort reset moest even gebeuren in het leven van Saulus. Er moest een omkeer gebeuren hoe hij God zag. Hij had het namelijk helemaal verkeerd. Nou, met zijn gezonde ogen, met zijn fysieke ogen, zag hij het fout. En nu, met verblinde ogen, werden zijn geestelijke ogen geopend. Dat is toch wel heel apart. Hij had een ontmoeting met de levende God. Nou, 3 dagen bleef hij blind, totdat Ananias, een bijzondere discipel van Jezus, die bad voor Paulus. En zijn ogen werden weer, zijn fysieke ogen werden geopend. En nu kon hij geestelijk zien en ook weer met zijn ogen zien. Jezus, Christus kan allebei in jouw leven doen. Hij kan jouw fysieke ogen openen. Hij kan jouw geestelijke ogen openen. Maar besef heel goed dat wij ook kunnen zien en een toch geestelijk blind kunnen zijn. Wij kunnen ook denken dat wij goed bezig zijn. Ook wij kunnen op de weg naar Damascus zijn en denken, ik doe het juiste, ik ben op weg. We gaan en we denken dat we goed bezig zijn. Lieve mensen, wij kunnen het ook mis hebben. Hoe kunnen we ons beschermen daartegen dat wij het niet mis hebben zoals Saul het mis had? Het zou toch fantastisch zijn als we allemaal zo'n Paulus-ervaring zouden hebben van licht en stem uit de hemel. Waar ben je mee bezig? Keer om. Dat zou toch mooi zijn als we dat zo mee zouden maken. Maar lieve mensen, wij hebben de Bijbel ontvangen. Wij hebben Gods woord al ontvangen. En daar staat heel duidelijk in wat God van ons wil. Natuurlijk spreekt ook God dagelijks tot ons, vooral door zijn Bijbel heen. Dus daarom lees de Bijbel. Maar in de Bijbel staat wat we moeten doen, hoe we het moeten doen en ook wat wij moeten laten. Heel duidelijk. Gods woord is heel duidelijk. God heeft zich al aan geopenbaard aan de mensheid. Gods geest is hier aanwezig. God spreekt tot onze harten, ook op dit moment. En wij moeten God toelaten in ons leven. Laat God toe. Luister naar de stem van God. En God wil jouw geestelijke ogen openen. En je zegt van, ik ben al christen en alles. Nou, bid dat jouw geestelijke ogen open blijven. Dat je goed luistert, goed ziet wat God wil. Dus het is altijd een goed gebed om te vragen, Heer, open mijn geestelijke ogen. Nou, zo aan het begin van het seizoen is het ook altijd God te vragen, ben ik op de goede koers? Vraag God dat. Het is altijd belangrijk om, Heer, nieuw seizoen begint. Heer, ben ik op de juiste koers? Vraag dat God. En wees vooral ook eerlijk met jezelf. Nou, misschien ben jij op de weg naar Damascus. Je bent op de verkeerde weg beland. Laat God deze ochtend tot je spreken. En besef ook heel goed dat God een genadige God is. God is zo genadig. Juist met jou. Hij wil dat jij tot hem komt. En ik wil je ook zeggen van, kom naar God toe. God roept jou bij naam. En kies om Jezus na te volgen. Halleluja. Amen. Willen jullie met mij opstaan? Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja, Vader. Vader, we danken u dat u zo genadig bent, Vader. Heer, en soms zijn wij zo ongenadig. Heer, en dan vinden we het moeilijk dat u slechte mensen kiest. Hoe kan dat nou? Waarom kiest u iemand slechts? Heer, en dan kijken we naar onze eigen leven en we mogen zo dankbaar zijn dat u ons gekozen heeft. Heer, dat wij u mogen navolgen. Dat u zich niet schaamt om onze vader te zijn. Heer, dat u ons kinderen noemt.
Dank u wel daarvoor. Halleluja, Jezus, en ik bid u, Vader, voor uw genade op dit moment. Heer, dat we een groter besef zullen krijgen wat dat betekent. Heer, dat u ons geroepen heeft. Heer, ondanks alles wat wij gedaan hebben, heeft u ons geroepen. Dank u, Jezus, daarvoor. U bent zo goed. U bent zo genadig. Halleluja, Heer Jezus. Heer, ik bid u, ik dank u ook dat u, Heer, tot onze harten wil spreken. Heer, als er mensen zijn die op de weg zijn naar Damascus, Heer, de verkeerde weg ingeslagen zijn. Heer, in de naam van Jezus bid ik u voor omkeer. Heer, we roepen een halt toe. Spreekt u uit de hemel. Heer, roept u ons bij naam, Vader. Halleluja, Jezus. Heer, en ik dank u dat er altijd een weg terug is bij u. Dank u daarvoor, Heer. Halleluja.
Amen.
Amen. Prijs de Heer. Prijs de Heer.